U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, de middag is net begonnen. U zit misschien aan de lunch thuis. Welkom bij het programma Kerk in Delft. Het programma van de kerken, maar voor alle Delftenaars. We hebben weer een informatieve en leuke uitzending. Twee gasten aan tafel. Eerst is Wauke Lam. Wauke Lam die is betrokken bij het Stadsklooster Delft. En nog bij heel veel andere dingen in Delft. Maar vandaag gaan we het op het Stadsklooster hebben. Want komende donderdag is er een Stadsklooster.
Vrijdag.
Stadskloosterdag. 31 januari toch?
Ja, ja klopt.
En wat dat is, dat gaan we zo meteen horen. De tweede gast is Jan Zomers. Hij stond op de nominatie voor de bekendste Delftenaar 2019. Tot zijn eigen verrassing. En heeft het in ieder geval niet gehaald als bekendste Delftenaar. Maar blijkbaar wel als bekende Delftenaar. Waarom zou die genomineerd zijn? Hij weet het zelf ook niet precies. Maar het zal ongetwijfeld te maken hebben met zijn grote staat van dienst als vrijwilliger in de Maria van Jessekerk. En ook andere organisaties. Wat hij allemaal gedaan heeft, daar gaan we iets van horen zometeen. We gaan praten met Wauke Lam. Wauke, welkom aan tafel. Wauke is betrokken bij het Stadsklooster Delft. Een klooster in Delft, waar staat dat dan? Is mijn eerste vraag.
Het heeft niet één specifieke plek. Het Stadsklooster Delft biedt activiteiten aan. Sommige die we zelf organiseren als kerngroep van het Stadsklooster. En sommige andere activiteiten die al georganiseerd worden, maar helemaal passen bij wat wij als Stadsklooster beogen. Dus ook de locaties zijn verschillend.
Ja. In een klooster dan zie je monniken of nonnen voor je. Wie zijn de geestelijke, wie zijn de dragers in dit geval?
We zijn met een kerngroep van 7 nu met 1 novice. Dus we zijn eigenlijk, die gaat vast toetreden. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, we zijn nu met een kerngroep van 8. En deze 8 zijn gelijkwaardig.
Geen abt.
We hebben geen abt en geen abdis. En hoewel er 2 een theologische achtergrond hebben en ook predikant zijn, fungeren ze niet als zodanig in de kerngroep.
Nee, precies. Het is
in de kerngroep gelijke monniken, gelijke kappen.
Ja, heel mooie beeldspraak.
Ja.
Ja, precies. En ik zag op de website, het Stadsklooster bestaat uit de tempel, de school en de herberg. Wat moeten we daar ons bij voorstellen?
Ja, toen we begonnen zijn, zijn we de persoonlijke visies van de mensen, wat men beoogde bij het Stadsklooster, bij elkaar gaan voegen. En daar kwam eigenlijk deze drieslag uit. En tempel, zou je kunnen zeggen, dat is de meditatieve kant, de stilte kant. Dus op zoek naar je kern, naar binnen gaan. Wat we daarmee beogen is op termijn, op alle dagen van de week, een stilteplek of een meditatie aanbieden in Delft. Op dit moment niet op de zondagen, want we willen niet kerk concurreren met bestaande geloofsgemeenschappen. Dus stiltemomenten en meditaties. Op dit moment zijn dat op maandagavond in de Oud-Katholieke Kerk, op dinsdagmiddag in de Lutherse Kerk op de Koorzolder en op zaterdagochtend in de Stanislaskapel op het Westplantsoen. En er zijn ook stilteplekken waar je als individu naartoe kan. En die staan ook op de website. Onder andere de Maria van Jessekerk heeft een stiltekapel. En ook de Adelbertkerk. Daar is ook een Maria stiltekapel. Dus die staan ook op de website. Maar daar kan je dus zelf naartoe gaan. Ja. Daar is niet dat je gemeenschappelijk een meditatie doet.
Ja.
En dan heb je school. Dan ben je toch ook iets meer met je hoofd bezig. Dan ben je ook met elkaar aan het praten en aan het discussiëren. Is er wel iemand die het begeleidt. Bijvoorbeeld over de Benedictijnse regel. En dan kan je daarover praten met elkaar. Het zijn een soort meer praat- en leer- en trainingsgroepen. En daar zijn ook verschillende van. En de herberg is daar waar je elkaar ontmoet. Onder een drankje of met eten. En dan met elkaar het gesprek kan voeren. En hebben een paar keer al wandelingen georganiseerd.
Oh ja.
Bijvoorbeeld vrijheidsmaaltijd. Waar we bijvoorbeeld in mei weer aan mee gaan doen als Stadsklooster Delft. En ook daar, maar zover zijn we nog niet, zouden we het fijn vinden als we op termijn, op alle dagen van de week, 6 dagen in elk geval, en misschien zelfs dan ook wel 7, een plek hebben waar ja, er altijd iemand aanwezig is en waar je met elkaar iets kan drinken of iets kan eten. En dat er dan altijd ook iemand is waar je een fijn gesprek kan hebben. Maar zover zijn we op dat punt nog niet. En is dat nog toekomstmuziek?
Ja, het groeimodel, het stadsklooster.
Ja,
te horen.
Ja, ja, we laten het uit de groep ontstaan. En zo komt het ook. We luisteren naar elkaar.
In feite denken jullie niet heel sterk vanuit het concept, maar veel meer vanuit
wat er zich aandient. Ja. En ook in de stilte gaan en wat zich er aandient. Te verbinden met wat er geboren staat te worden. En dan gebeurt het gewoon. En dan blijkt ook dat je dan ineens heel snel iets voor elkaar kan krijgen met elkaar. En zo is bijvoorbeeld onze eerste kloosterdag ontstaan, die we 25 juli vorig jaar, dus 2019, hebben gehouden.
Ja.
In een bijeenkomst in mei ontstond dit idee. En 25 juli zag de eerste kloosterdag het licht. En ja, zulke goede feedback op ontvangen. Dus we hopen dat nu 2-jaarlijks dan te doen. Dus elke 2 keer per jaar.
Ja.
En 31 januari is dus de tweede kloosterdag.
De komende vrijdag.
Komende vrijdag, ja.
Ja. Ja, en wat kun je meemaken op een kloosterdag?
Het idee van de kloosterdag is dat je jezelf een bezinningsdag cadeau geeft. Dus echt een dag uit je normale ritme stapt. En vindt plaats in de Lutherse kerk. En daar zal ook veel meditatie plaatsvinden. En het is echt de bedoeling dat je de hele dag komt. Dus dat je niet zegt, oh, in de ochtend zijn dat leuke activiteiten en in de middag dat. En dan ga ik in mijn gewone dagelijkse ritme de ochtend doen of alleen de middag. Nee, het is de bedoeling dat je echt jezelf een dag cadeau doet en ook je een dag uit je normale ritme gaat. En dan naar de kloosterdag kan komen met een meditatie, meditatieve dans, maar ook schoolachtigingen, de Benedictijnse regel, over de Sofiaanse gnostiek, attitudinal healing is iets wat je kan doen, bibliodrama. Dus er zijn een aantal dingen waar je dan uit kan kiezen. Tussen de middag een gezamenlijke lunch. En we eindigen met een vesper. En die is dan wel weer voor iedereen open, want niet iedereen komt. Maar de vesper, waarvan een half uur waar we mee afsluiten, ja, daar kunnen ook mensen die niet de hele dag naar de kloosterdag komen aanschuiven.
Ja. Dus dat is een belevingsdag eigenlijk, zou je kunnen typeren.
Ja, en ook een naar binnen gaan en jezelf dat cadeau doen in de hectiek van alle dag. Wij komen heel vaak de lemniskaart tegen. Dus van binnen naar buiten, van binnen naar buiten. Ja. Zodat je ook weer op kan laden om ook weer voor de samenleving en voor anderen, voor buiten er te zijn.
Ja, kun je iets beschrijven van de eerste kloosterdag? Hoe je het zelf beleefd hebt en wat het gedaan heeft met mensen?
Ja, de eerste kloosterdag waren we ten eerste ontzettend verrast door het grote aantal mensen wat zich had opgegeven. Waardoor we nu ook gezegd hebben, we gaan toch een limiet stellen. Want ja, het moet ook behapbaar blijven. Aan het aantal deelnemers, een limiet. Het was op ongeveer de heetste dag van vorig jaar, 40 graden. Maar er was eigenlijk op dat moment geen betere plek om te zijn dan de Lutherse kerk. En wat we ervaren hebben, ook als kerngroep, als organisatie, dat we helemaal mee hebben gedaan, dat ook voor onszelf een stiltedag was. Wat toch heel bijzonder is als je zelf organiseert. En wat we mooi terugkregen in het nagesprek van de mensen, is die kenmerken waarvoor we willen staan. En wat was Stadsklooster beogen te zijn, dat we dat in de terugkoppeling terugkregen van mensen zonder dat we gezegd hebben dat we dat wilden zijn.
Oh ja.
En ja, daar kijken we met heel veel dankbaarheid op terug. Dat je dat dus blijkbaar wat we willen neerzetten aangekomen is.
Ja.
Met een groep mensen waarvan een heleboel mensen elkaar dus niet kenden.
Ja.
Ja.
Ja, want behalve dat je in jezelf kan keren, moet je ook verhouden tot al die mensen die ook meedoen.
Ja.
En dat moet ook maar net.
En dat liep heel mooi. En we hadden iemand van ergens in de 20 en de oudste was geloof ik in de 70. Ja, dus ook over generaties heen was aanwezig. Dat was ook erg mooi. En hoeft helemaal dus niet een barrière te zijn. Heel fijn.
En is er nog plek voor de komende vrijdag?
er is nog een klein beetje plek. Want we hebben besloten voor onszelf dat we de kerngroep leden niet meetellen. Dus er is nog plek voor 5.
Ja, nou. Via www.stadskloosterdelft.nl.
Precies, ja.
Kan men zich opgeven. Maar we gaan nu eerst nog...
Aan de ene kant wel. Aan de andere kant is ook het vaak het naar binnen gaan. Er, ja, misschien meer happy uitkomen. Het is natuurlijk niet altijd... Niet don't altijd... worry, be happy.
Nee, het is niet altijd makkelijk ook om in jezelf te keren, denk ik. Want je komt ook jezelf tegen.
Ja.
Ja,
ja. Ja, daarom. Dus ja, het is... Ja. Vallen en opstaan. Juist het opstaan. Het vallen en opstaan hoort bij elkaar.
Ja. Ja, en bieden jullie, want het kan best ook wat loskomen op zo'n dag. Bieden jullie ook gesprek aan? Of is dat onderling dat mensen
nou, dat is wel
iets
een,
kunnen delen van dat wat is wel ze een meemaken?
Ja, wat we geleerd hebben. We hebben natuurlijk wel een nagesprek voor wie dat wil aan het eind. Maar dat is in de groep. En dat is ook iets wat we bespreken op dit moment met, het, met de kerngroep. Omdat je, toen we starten, dan is een publiek wat al weet wat meditatie is. En komen dan en weten wat ze kunnen verwachten. En er komen nu ook mensen die juist inderdaad bijvoorbeeld, omdat ze er bepaalde uitdagingen hebben en daarom komen. En daar zijn we ook aan het kijken, hoe kunnen we daar een... luisterend oor en een helpende hand bieden. En hoe ver gaan we daarin?
Ja.
Want dat is natuurlijk toch belangrijk. En de individuele mensen van de kerngroep... zijn de ene is daar meer in onderlegd dan de ander. Dus dat is wel wat we ook met elkaar bespreken. Maar op dit moment is het niet zo dat wij echt... trajecten, pastorale zorg bijvoorbeeld, aanbieden.
Nee.
We signaleren het, we proberen het wel te signaleren en bespreken het dan in de kerngroep wat we daarmee doen. Op termijn zouden we wel graag ook zoiets als onderdeel hebben, dat je bijvoorbeeld individuele groei, persoonlijke ontwikkeling. Maar hoe ga je dat als kerngroep ook echt aanbieden en dat je het ook waar kan maken?
Ja.
Dus we willen niet aanbieden wat we niet nog op dit moment in elk geval waar kunnen maken.
Ja, en de klooster is ook geen kerk in die zin dat je een gemeenschap vormt die dat ook kan dragen.
Nee.
Nee. Wat heeft jezelf gebracht, de betrokkenheid bij het Stadsklooster?
Nou, best veel. Ik was eigenlijk gevraagd of ik het proces wilde faciliteren om van persoonlijke visies tot gemeenschappelijke visie te komen. Dat is wat ik wel vaker doe, ook met andere groepen en ook met mijn werk vroeger gedaan, met mijn betaalde werk. En ik zat er helemaal in. Ik was er een onderdeel van, dus ik ben nooit meer weggegaan. Hm. Dus voor mij heeft het een groep mensen gebracht, waar ik gewoon de kerngroep zou je kunnen zeggen, maar ook de mensen die komen, waar je eigen verinnerlijking, je eigen groei vorm kan geven, mee vorm kan geven. Dus dat vind ik echt heel mooi. Ik vind het ook ontzettend fijn om op dit vlak, spiritueel, het is ook niet beslist religieus, want we zitten wel op de radio van de kerken. Maar het is ook voor niet-religieuze Delftenaren een plek waar je tot rust kan komen. Dus het is zeker niet alleen christelijk en ook niet alleen uit de christelijke traditie, nee. Die verbreding vind ik echt prachtig en mooi dat je daar een steentje aan bij kan dragen om Delft als stad nog weer een beetje mooier te maken.
Ja, ja, dat is dat voor jou een belangrijk doel?
Ik ben zelf, het is nu denk ik ongeveer 6 jaar geleden gestopt met betaald werken, me vervroegd pensioen in laten gaan. En ik heb vorig jaar echt definitief de keuze gemaakt om me alleen nog maar voor het Delftse in te zetten. Past misschien goed bij de levensfase. Dus je begint in het kleine, je wiegje, je wereld wordt alsmaar groter. En bij mij werd hij natuurlijk wereldwijd en heb ik heel veel over de hele wereld gedaan. Toen werd hij landelijk. Nou kom ik terug om bij te dragen aan de stad waar ik woon. En op termijn, weet ik wanneer, eindig ik weer... klein en in een bedje en ga ik of zo. Het voelt goed.
Ja, maar deze fase staat nog in het teken van Delft.
Ja, ja, deze dan, echt voor mij persoonlijk staat hij nu in het teken van Delft. En dat je dan ook iets op het spirituele vlak doet. En niet alleen op al die andere vlakken waar ik ook nog vrijwilligerswerk doe, vind ik heel mooi. Want voor mij is dat wel persoonlijk een basis van waaruit ik leef.
Ja. En wat heeft Stadsklooster bijgedragen aan voor Delftenaren en voor Delft in de afgelopen jaren? Wat zie je daarin ontstaan?
Nou, toch ook die stilteplekken. En wat wij zien ontstaan, en wat ik zelf ook zie ontstaan, is dat mensen ons gaan en weten te vinden, die dus niet vanuit een religieuze achtergrond komen, maar ook zelfs mensen die dus zeg maar echt geen opvoeding bijvoorbeeld hebben in een de Bijbelverhalen niet kennen. En ja, dat die dan ook bij ons een plekje vinden en zich thuis voelen, dat vind ik wel heel mooi om te zien.
Ja, dus het werk wat dat betreft ook echt verbindend in de stad.
Ja.
Ja, en wat, wat heeft jou gemotiveerd om hier echt zo voor in te zetten?
Nou ja, ik zeg al, voor mij is het iets waarvanuit ik leef. En het is voor mij heel belangrijk. Dus dat je ook zeg maar, waartoe ben ik hier op aard? Het voelt toch een beetje als een soort dat dat iets is wat mijn motor is. En voor mij is het vanuit mijn geloofsgemeenschap, waar ik tot een aantal jaar terug heel actief ben geweest, een hele mooie aanvulling, het Stadsklooster. Met name ook dat naar binnen gaan en het mediteren. Wat ik in de Terzee-community bijvoorbeeld, wat je daar vindt. Maar wat ik in de reguliere kerken eigenlijk wel noden mis.
Ja.
Dus dat heeft het mij ook echt gebracht. Ja. En op heel veel verschillende plekken. Hele andere verschillende plekken. En dat is heel mooi.
Ja. En dat hoeft dan niet per se in de eigen geloofsgemeenschap.
Nee, juist niet.
Juist die plekken zoeken waar je dit kan vinden. En ook met anderen kan vinden.
Ja, en het daar ook over kan hebben, bijvoorbeeld in een nagesprek, waardoor je weer hele mooie relaties krijgt met anderen. En een andere blik op hoe je dat kan beleven en hoe je dat ervaart, waar je rijker van wordt.
Ja. Ja, nu kwam ik in de aankondiging best wat ingewikkelde termen tegen. Als ik zo even in de huid kruip van een gemiddelde luisteraar, voor zover die er is. Woorden als Ignatiaans, Benedictijns, bibliodrama, centering prayer. En wat heb ik nog meer gelezen? Nou ja, dat zijn al wat termen zo. Kan je er iets van uitleggen wat daarmee bedoeld wordt en waar dat vandaan komt?
Het zijn eigenlijk twee vragen, of meerdere misschien wel, die ik hoor in wat jij wat je zegt. Hoe vinden mensen ons? En ik denk dat ze niet aanslaan op deze termen terwijl ze ons vinden. Van mensen die we het horen, het is ten eerste veel mond op mond. Dus dat je via je eigen netwerken mensen stimuleert of uitnodigt. Maar mensen die ons gevonden hebben zonder dat ze zeg maar persoonlijke contact hadden, of in een kerkenblaadje, of in of het nou van de PKD is, of van de Ursula-parochie, of op de website van de Raad van Kerken. Maar andere mensen die hebben vaak gegoogeld op zoektocht.
Oh ja.
En wat natuurlijk heel belangrijk is, is je persoonlijke spirituele zoektocht. En als ze dan op een of andere manier dat vinden en dat eerste contact leggen, komen ze vaak via dat contact bij een van onze activiteiten terecht.
Ja, en dan zit het niet eens zozeer in of het nou gaat om Benedictijns of Ignatiaans.
Nee, het is zeg maar de groep die, wat jij nu noemt, is de meditaties die op die manier aangeboden worden. En WCCM bijvoorbeeld, de World Community of Centering Meditation, geloof ik, of Christian Meditation. Dat is de manier waarop die aangeboden wordt, bijvoorbeeld op de maandagavond. Dus de persoon, een vrijwilliger ook, die dat leidt en begeleidt en voorbereidt, doet dat op die manier.
Ja.
En dat is een manier, want het gaat ook niet, dat is één van onze kernen, er is niet de beste manier. En vind de manier die bij jou past. En we willen ook niet dogmatisch zijn. Nou, Ignatiaanse meditatie is gebaseerd op Ignatius de Loyola en de Jezuïetenorde die heeft opgezet. En een bepaalde manier die voor hem toen de tijd geholpen heeft. Waar nog steeds mensen in getraind worden, zich in verdiepen, de ervaring. En die doen het op die manier. En dat is hetzelfde voor centering prayer. Dat is weer een andere manier. Je hebt zoveel verschillende manieren. En wij kiezen als stadsklooster Delft niet voor, oh, dit is de beste manier.
Nee.
Wat we wel doen is als we zeg maar op de website een activiteit aanbieden die we niet zelf organiseren, is er wel iemand van de kerngroep die de contactpersoon is voor die activiteit. En we kijken dan wel dat of de criteria die wij hanteren voor wel of niet in het netwerk van het stadsklooster opgenomen worden, of dat klopt. En dat is dan toch echt wel niet dogmatisch, inclusief. Bijvoorbeeld, een geloofsgemeenschap kan hem aanbieden, maar dan zeggen, leden van onze eigen kerkgemeenschap, die betalen niet en anderen wel. Nou, dan zeggen wij bijvoorbeeld, nou, dan komt hij niet in ons netwerk, want dat is niet gelijkwaardig.
Ja.
En dat zijn bepaalde criteria die we dan wel als kerngroep proberen te bewaken, doordat één van ons in elk geval de contactpersoon is voor die activiteit en daar zorg voor probeert te dragen.
Ja.
Dat blijft zoals wij graag zien dat onze kernwaarden zijn.
Ja, dus je blijft bij je eigen waarden en verder kan je heel veel adopteren eigenlijk wat daarbij past.
Ja.
En die verschillende termen staan voor verschillende vormen van meditatie, verschillende tradities.
Nou ja, de tempel voor meditatie.
En waarschijnlijk.
Maar de andere dingen, bijvoorbeeld verbindende communicatie, wat onder school valt, dat is niet meditatie.
Nee.
Dus dat is, maar dat komt ook weer uit een gedachtegoed waar iemand, waarvan we denken, die verbindende communicatie, dat is echt iets wat bij ons past. Bij ons past. En dat attitudinal healing is net zoiets. Dus dat zijn allemaal wel manieren van waarop je tot helderheid, tot klaarheid, tot een beter samenleven kan komen door ook naar binnen te gaan, naar jezelf te kijken en ook in de interactie met de maatschappij. Niet dogmatisch. Dus als het dogmatisch zou worden aangeboden van als je moet communiceren, moet je zo communiceren, dan zouden we het niet aanbieden onder onze paraplu zit dan, want wij geen paraplu zijn, een netwerk, want er zit gelijkwaardigheid in, maar dan willen we het niet opnemen in het netwerk.
Ja. Duidelijk, ja.
Ja, ik hoop het. Ja. Misschien ingewikkeld of denk je, wat precies bedoeld. Maar dat is wat we beogen te realiseren met het Stadsklooster Delft.
Ja, ja, en mensen kunnen dus vrijdag gaan snuffelen aan het geheel. Maar ook op jullie website Stadsklooster Delft ontdekken wat er allemaal door de week te doen is.
Ja,
nu al
precies.
In de cyclus, zag ik.
Ja.
En hopelijk wordt de cyclus uitgebreid en
ja.
Misschien wordt het ooit nog eens de getijden gebeden.
Ja, wie weet. Zou mooi zijn. Maar we zijn allemaal, op vrijwillige basis doen we dit. Dus het moet ook kunnen. Dus het ontstaat uit de groep.
Ja, wie ergens warm voor loopt.
Ja.
Ja. Heel mooi. Nou, bedankt voor je inbreng en voor het verhaal van de Stadskloosterdag. En ik hoop dat het een hele mooie dag wordt.
Dankjewel en bedankt voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. Wat is er te doen de komende dagen vanuit de kerken. We zitten nog in de week van gebed voor de eenheid van de kerken. En daar kunt u nog naar twee bijeenkomsten van. Vanavond om 7:30 in de Nieuwe Kerk is een Engelstalige bijeenkomst. Met verschillende Engelstalige gemeenschappen in Delft die dat samen aanbieden. En morgen is er een afsluitende vesper in de Maria van Jessekerk om 7:30. Georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken. Waar ook dit programma onder valt. En waar verschillende voorgangers en ook niet-voorgangers uit verschillende kerken aan meedoen. Dus daar is iedereen van harte voor uitgenodigd. En morgen zijn natuurlijk een keur ook nog aan kerkdiensten waar iedereen heen kan. Er is er vast wel één bij u om de hoek. Wat er morgen ook is, dat is dan weer net even buiten Delft in Schipluiden om 5:00. Een TC-viering. TC-viering is, ik heb het net al even genoemd ook, meer meditatieve viering met muziek, met stilte en gebed. En deze is om 5:00 in de Dorpskerk in Schipluiden, geleid door pastoor Elie Stok uit Delft. staat bij een klein uur van rust, van meditatieve gebedsliederen, van symboliek, van het licht en gebeden. En komende donderdag is de eerste avond van een nieuwe reeks van 3 bibliodrama-avonden. Worden gegeven in de Vierhovenkerk in de Obrechtstraat, de Buitenhof. Bibliodrama is het naspelen van bijbelverhalen, kijken wat het met je doet. Onder leiding van Nelly de Ronde. Komende donderdag is dat het verhaal van de bruiloft te Cana. Voor de kenners onder u. En even kijken, het is... Ik zie geen aanvangstijd, dat is even onhandig. Maar ga er maar uit van... Oké, 8:00.
En de inloop geloof ik van 7:45 of 7:30.
Ja, donderdag 30 januari in de Vierhovenkerk. En de volgende keren zijn op 20 februari en 19 maart.
En Nelly doet ook bibliodrama op de kloosterdag de dag daarna, de 31ste.
Oké, dat is ook nog een onderdeel van het programma.
Dat is ook nog een onderdeel van het programma.
Ja. Een mooie vorm om bijbelverhalen te beleven. Ze heeft hij ook een keer aan de microfoon gezeten en verteld wat het allemaal inhoudt. Nu ook aangeschoven, of al aangeschoven was, Jan Somers. Jan, welkom.
Goedemiddag.
Aanleiding was je nominatie voor de bekendste Delftenaar van 2019. Op een bepaald moment stond er in de Delft op zondag een tiental namen. Met een mooie foto erbij, waar je ook bij stond. Er stond een foto bij met alle...
Ja, daarna zijn een heleboel foto's gemaakt eerst. Hebben ze oude ergens gevonden.
Ja, op die 10 konden de Delftenaren stemmen en je bent het niet geworden, dat niet. Maar toch wel bijzonder om op zo'n lijst te staan, denk ik. Ook wel misschien een rare gewaarwording.
Ja, dat was het zeker. Ik werd op zondagochtend om 10:00 gebeld. Met de boodschap, heb jij Delft op zondag al gezien? Ik zeg, nee, dat heb ik nog niet gezien. Nou, dan moet je nu gaan kijken op pagina zus en zoveel. Nou, goed, dat doe ik dan. En daar zie ik inderdaad mijn naam staan. En dat ik als een van de 10 kandidaten ben, was voor de Delftenaar van het jaar, zoals het tegenwoordig heet. Dat is een heel nieuwe structuur.
Het is niet meer de top 100.
Nee, het is niet meer de top 100. En het was een complete verrassing. Ik wist van niks. Ik weet nog steeds niet, tot vandaag niet, wie me heeft voorgedragen. Hoe dat is gebeurd, weet ik nog steeds niet. Ik weet ook dat ik het niet geworden ben. Ik weet ook dat ik een aantal keren stukjes heb moeten schrijven voor Delft op zondag. Want na die eerste berichtgeving... kreeg ik 2 dingen. 1, een fotograaf over me heen. Dus er werden een hele hoop foto's gemaakt door Koos Bommelee. En vervolgens kreeg ik een aantal taken mee. Van ik moest elke week moest ik een stukje schrijven van zoveel woorden. Nou, dat heb ik over bepaalde onderwerpen. Nou, dat heb ik dus braaf gedaan.
Ja.
En uiteindelijk zag ik dat, Jan van der Mast het geworden was.
En dat kon ik precies.
Zeker, want die heeft natuurlijk Delft de afgelopen tijd... met dat boek over Van Marken volledig op de kaart gezet.
Ja, dus dat is, prima winnaar. Prima. Terecht natuurlijk.
Prima. Maar, prima. Ja, zo is het gegaan eigenlijk allemaal. Dus,
Maar heb je ondertussen wel begrepen wat de aanleiding geweest is om je te noemen?
Het was stond natuurlijk dat ik de beheerder ben van de Maria van Jessenkerk. En dat ben ik natuurlijk ook nog steeds. Ook ben ik uit het bestuur nu. Ik hoef niet meer te vergaderen, maar de activiteiten zijn er nog steeds. Dus ik blijf nog steeds rondleidingen doen. Ik blijf nog steeds... toekijken bij het groot onderhoud. Eigenlijk alles wat voorkomende werkzaamheden zijn. Als de lampen kapot zijn, dan bellen ze mij.
Ja. Op dat niveau.
Op dat niveau is het allemaal. Het gaat allemaal allemaal door. Alleen het enige wat ik al zei, ik hoef niet meer te vergaderen over. Maar ik zit er wel bij als de architect bijvoorbeeld komt. Dat soort jongens, dus dan wel.
Ja.
En als de bisdom bezig is, dan kom ik ook. Dus
Ja, en ben je, sinds wanneer ben je betrokken bij de
Eigenlijk al heel lang. Ik ben in 77, zijn Nelly en ik getrouwd en hier in Delft komen wonen. En ik denk dat ik in 79, 80 door de toenmalige pastoor Banning werd gelupt. En 3 jaar later zat ik in het bestuur van de toenmalige Maria van Jessen parochie. En ik heb al die veranderingen meegemaakt. Van structuur, van samenvoegingen, van fusies die wel dan op een gegeven moment niet uiteindelijk weer wel doorgingen.
Ja.
En Nou ja, bij de laatste keer, laatste fusie, heb ik me beperkt tot de Maria van Jessekerk. Dus niet meer stadsbreed, wat ik daarvoor wel deed. En daar zaten de termijnen nu op en dat vond ik helemaal niet erg.
Nee, precies. Want kan het, kan je bezighouden gewoon met...
Ja, ik hou me bezig
de mooie dingen
met
mijn
leuke dingen. Met leuke dingen. Ja. Ik zeg ook nee. Ik zeg tegenwoordig ook vaker nee. Ja. Goed, de leeftijd begint ook een beetje te tellen. En ik heb natuurlijk ook andere activiteiten. Dus ik heb een druk bezette dag eigenlijk. Als je mijn agenda ziet, dan zie je wel dat er het een en ander aan de hand is.
Ja.
Ja.
Ja, is, Maria van Jessekerk is natuurlijk een van de beeldbepalende kerken in het centrum van Delft.
Zeker.
Met een mooie twee torens, gebaseerd op de oude Nieuwe Kerk.
Juist, u weet het, u weet het. Een heleboel mensen weten dat niet, hè? Ja. We hebben dus ooit een pastoor gehad, die is ook inmiddels overleden. En die kwam op een gegeven moment bij mij thuis kennis maken. Mij en mevrouw, we stonden dus boven over Delft heen te kijken. Toen zei hij, die torens zijn verschillend, dat zie ik nu pas.
Ja.
Ja, maar goed.
Ja, maar... Ja. Waar ik heen wilde, wat komt er nou kijken bij het onderhoud van zo'n 19e-eeuws gebouw?
Nou, ten eerste geld.
Een hoop geld.
Hoop geld. En ten tweede, het is een monument, dus je moet dus echt een architect hebben die de planning maakt, die de plannen maakt, die aangeeft van hoe het wat allemaal moet. En dan gaat het naar de Rijksdienst voor de Monumentenzorg om te kijken. Die doet even of alles wel goed is.
Ja.
Hetzelfde doet ook het
Bisdom Rotterdam. Ook voor het interieur?
Ook voor het interieur, want het interieur is ook volledig een monument. Kerk is zowel van binnen als van buiten een monument.
Ah.
En daarnaast komt natuurlijk ook het bisdom kijken. Het bisdom Rotterdam komt kijken. De bouwinspecteurs van het bisdom komen dan. En die komen dan kijken of ze... Ja, ook liturgisch doen ze niet. Daar komt de vicaris weer voor. Daar komt weer iemand anders voor. Om te kijken van of het allemaal wel conform de regeltjes is van hun. Want eigenlijk is het een beetje een rare constructie, zeg ik altijd. Het gebouw, het kerkgebouw, is van de parochie.
Ja.
De parochie is een eigen identiteit. Alleen voor elke schroef eigenlijk, die je, of alles wat je wilt doen wat geld kost, en ook wat niet geld kost, moet je naar monumentenzorg. Maar je moet ook nog eens een keer naar het bisdom. En soms zitten die twee niet op één lijn.
Nee.
En dan... hebben we altijd wel een oplossing gevonden. Ja, want daar zijn we wel handig in geworden.
En gaat de bisdom dan meer om de criteria... waar moet een kerkgebouw aan voldoen?
Bijvoorbeeld.
Wat moet er minimaal zijn?
Of ze zeggen van... ja, dit is een uitgave die moet je eigenlijk nu niet doen.
Ook het financiële.
Ja, wat financieel. Ja, je hebt een bisschoppelijke machtiging nodig, zoals dat heet. Dus die kijken ook naar de financiën.
Ja.
Dat ze zeggen van... nou, zou je dat nu dit jaar doen... of zou je het niet even uitschuiven tot 2030 of zo?
Ja. Ja,
ik geef nu maar een voorbeeld.
Ja. En komt er dan ook geld uit het bisdom?
Nee, nooit. Nee.
Dus,
dat is een mythe. Nee, er gaat alleen maar geld naar het bisdom.
Ja, precies. Dat is in de PKN niet anders.
Ja, van elke euro die er binnenkomt aan collecte, kaarsengeld of noem maar op, daar gaat een percentage van naar het bisdom. Ja. Ja,
er zijn natuurlijk allerlei mythes over hoe rijk de kerk zou zijn.
Nee, die mythes die zijn. Dat is verleden tijd hoor.
Dat is verleden.
Echt verleden tijd. Echt verleden tijd.
Het is deze week weer kerkbalans.
Ja, precies.
De kerk moet erop
nodig. We hebben het echt nodig hoor. Want de kerk. Kijk, je moet bedenken: er lopen een hoop vrijwilligers rond.
Ja.
En die kosten niks. Behalve dan dat we ze eens per jaar een beetje verteren. Maar je hebt een organist die betaald wordt. Hè? Dus de dirigent organist die betaald moet worden. Maar ook de pastores moeten betaald worden. Dat vergeet men wel eens.
Ja.
Dat de pastores betaald moeten worden.
Ja.
Ja. Ja, dat toch is het zo. Die moeten ook kunnen wonen. Die moeten ook kunnen eten. Ja. Ja. Zo is het. Kerkbalans is op zich een hele goede zet. Alleen ik denk eerlijk gezegd. Dat kerkbalans in het begin van het jaar is traditie. Hè? Maar wij merken ook dat in januari dat je weinig respons krijgt eigenlijk. Dat komt meer later. Want in januari is men nog net aan het bijkomen, financieel aan het bijkomen van de dure maanden van december.
Ja, voor de planning dus eigenlijk, en de machtiging is het handig. Maar,
Voor de concrete bijdrage denk ik. Ik denk dat je het net moet doen met de belastingen. Als die een voorheffing geeft, dan kun je het over 11 maanden uitsmeren te beginnen in februari.
Ja.
Dus. Misschien dat met kerkbalans. Maar daar hoef ik niet mee bezig te houden.
Nee, precies. Kan hoogstens een wijs advies zijn.
Ja, precies. Ja.
Ik begreep dat je ook rondleidingen geeft in de Jessekerk. Als je nou door de kerk loopt, wat zijn nou de dingen waarvan je zegt van daar word ik nou echt heel enthousiast van?
Nou, eigenlijk is het het gebouw aan zich. Hè? Waar ik het meest enthousiast van word, dat is als ik leuk publiek heb. Ja. Die geïnteresseerd zijn. We hebben deze week, is de hele week, komen leerlingen van het CLD. Jaarlijks wordt dat georganiseerd. Ja. Die gaan dan ook naar jullie kerk toe.
Ja, de Hofkerk.
Gaan ze ook heen. Ja. Dus en dan moeten ze het verschil gaan geven van wat is het verschil tussen de inrichting van katholieke en de kerk en de protestantse kerk.
Ja. En dan notabene de Hofkerk, die een soort sportzaal is.
Tegen de Maria van Jessekerk, die juist rijke Roomse leven helemaal is met alle beschilderingen. Ja. En wat ook heel interessant is om altijd een paar verhalen te vertellen over die afbeeldingen die er zijn, hè. En wat een van de...
Er zijn heel veel afbeeldingen.
Het zit helemaal vol. En dan moet je ze echt niet allemaal gaan doen, want dan ben je weken bezig. Maar er zijn er altijd een paar die ik eruit pik. En dat is Franciscus, die op de preekstoel is afgebeeld in gesprek met de sultan van Egypte.
Ja.
Dat verhaal. En dat is met name voor de jeugd, vindt dat heel leuk. Vindt dat een heel leuk verhaal. En wat ik ook altijd laat zien, dat is de ijdelheid der ijdelheden. Van een pastoor die zich twee keer in die kerk heeft laten afbeelden. Uit 1900 ongeveer, die voor die hele polygamie heeft gezorgd. En de mooiste vind ik nog steeds de voorzitter van het koor rond 1900, en zeker meneer Murk, die heeft zichzelf ook laten afbeelden in die kerk. En als een heilige, als de heilige Bernardinus van Siena. En aan de overkant, dat is dan bij het orgel, heeft dat is gebeurd. En aan de overkant heeft hij zijn vrouw laten afbeelden als Sint Delfina. Niemand heeft, zelfs Dries van de Akker heeft nooit van die heilige gehoord. Wij weten dat, omdat dezelfde kop van die man, maar dan in burgerkleding zou ik maar zeggen, hangt op de repetitieruimte van het koor.
Oh ja.
Dus dat zijn van die leuke dingen die je kunt vertellen. En voor de rest, de sfeer, als de muziek, het orgel, als dat speelt, als dat is. Ik ken het gebouw natuurlijk na zoveel jaar van haven tot gort.
Ja.
Ik ben niet helemaal in de toren geweest. Ik ben wel hoog geweest, maar niet helemaal in de toren geweest. Echt het hoogste gedeelte. Juist niet komen. Maar voor de rest, het is een deel van mijn leven geweest. En dat van mijn vrouw ook.
Ja.
Mijn vrouw werd op een gegeven moment, die was oorspronkelijk van protestantse huizen. Die werd lector in onze kerk. En die werd vervolgens katholiek. En toen ze bij haar uitvaart, toen ik het afscheid van haar nam, wat zei. Toen begon ik maar te zeggen van dit is de kerk waar zij altijd stond. De plek waar zij altijd stond.
En
ze vond dus... Ze voelden zich thuis.
Ja.
Ja.
En dat was voor jullie beiden.
Dat was voor ons beiden. Ja, dat was voor ons beiden, ja.
We praten verder na dit mooie Ave Maria met Jan Somers. En Jan, je vertelde iets over... je bent al heel lang betrokken vanaf de jaren 70. Veel veranderingen meegemaakt. Kun je iets vertellen van welke veranderingen zo'n parochie dan in de loop van de jaren doorgaat?
Ja, de structuur. Doormaakt. De structuur is natuurlijk heel belangrijk. En wat toen op een gegeven moment werd moesten de fusies komen, zogenaamd. Ja, moest er samengewerkt worden. Nou, dat heeft een ellende gegeven, want iedereen had zijn eigen koninkrijkje.
Ja.
En uiteindelijk is dat wel gebeurd. Er is een fusie gekomen. We hebben nu de Ursula-parochies, één parochie voor heel Delft.
Ja.
En een samenwerkingsverband met Sion, hè, dat is de Schipluiden, Den Hoorn en... Maasland.
Ja.
En dat heb ik allemaal zien veranderen. Dat allemaal ook andere mensen op een andere manier werkten. Er werd veel meer naar de organisatie gekeken. En ook de inzet van de pastores. Hè? Want de pastores gaan nu af en toe echt van hot naar haar, moeten ze.
Ja.
Om maar een heel simpel voorbeeld te noemen. Op zondagochtend is standaard dat zowel pastoor Van Bakel als pastoor Elie Stok, dat die twee missen achter elkaar hebben.
Ja.
En dan is het zo uitgekiend dat ze snel van de een naar de andere kunnen. En dan hebben ze om 6:30 s'avonds, is er een van beiden is ook nog weer eens aan de beurt in de Maria van Jessekerk voor de Engelstalige, het grotendeels Engelstalige
mis
die er dan is. Hè? Ja. Waar heel veel mensen komen, hoor. Ja. Dat is echt dat is een hele... Ja, en wat dat betreft ben ik blij dat die tijd, die zondagavond, die heeft nog wel eens een keer onder vuur gelegen. Dat met name bij fusies zei ze, dan moet je mee ophouden. Moet zondagavond niet, moet je niet op zondagavond doen. Zaterdagavond moet je wat doen. En wij zeiden, nee, het is de enige plek waar op zondagavond iets is. En daar is behoefte aan. En nou, nu er structureel altijd, behalve dan aanstaande zondag, want dan is die Eucharistische viering, een Eucharistieviering is, trekt het heel veel mensen. Af en toe zitten er op zondagavond, afgelopen twee weken geleden ben ik er 's avonds geweest. En toen zaten er op de avond, zaten er, voor zover ik kon zien, meer mensen dan die ik 's ochtends gezien had. Zondagavond.
Ja.
De zaterdagavond is wat dat betreft helemaal voorbij.
Ja.
Op een andere plekken, maar dat is voor de rest helemaal bij ons voorbij.
Ja, dat is meer vanuit de Nederlandse traditie. Of wereldwijd ook misschien. Maar zo'n zondagavond is dan meer eenhakend op de aanwezigheid van veel buitenlanders in Delft.
Delft. Veel studenten van de TU en de medewerkers en zo, die komen dan.
Zoals de protestantse gemeente tegenwoordig. Ja, ook een Engelstalige gemeenschap.
Nee, dat is echt dus behoefte aan. Ja, nou, voor de rest, ik heb heel veel veranderingen gezien. En met name heel veel andere mensen. Want dat vind ik namelijk het leuke, dat je samenwerkt met een hoop vrijwilligers. En bij een vrijwilliger moet je niet als een baas zeggen van, je gaat nu linksaf, anders vlieg je eruit. Ja, dat was dat, want ik wil het zo hebben. Nee, bij vrijwilliger moet je altijd zorgen dat je de boel overtuigt. En dat heb ik altijd met veel plezier.
Ja.
Heb ik dat wel gedaan en gezegd van waarom ik vind dat ze die kant uit moeten, waarom dat moet gebeuren of dat moet gebeuren. En dat werkt vrij goed. Dat heb ik heel leuk gevonden. Dat doe ik nog steeds als ik de kans krijg.
Ja.
Dat mag je best weten. Dat, en dan waar ik dan nu ook meer of tijd voor heb, dat is voor de andere activiteiten en voor ook mijn inhoudelijke kant. Hè?
Ja.
Er is natuurlijk in mijn leven wat veranderd na het overlijden van Nelly. En dat moet je toch wel. Is ook geestelijk speelt dat een behoorlijke rol.
Ja.
Dat moet je best weten.
Ja, dat geloof ik graag. Ja. En dat vraagt ook om tijd.
Om tijd.
Tijd.
Ja, en daarnaast rondleidingen doe ik nog steeds. Maar tegenwoordig niet meer op zaterdag. Want ik heb een kleindochter van 2,5. En daar moet ik op letten.
Ja.
En dan moet je echt op letten op die leeftijd.
Ja.
Maar het is wel heel leuk.
Er komt misschien een tijd dat ze mee kan.
Ja, maar dat duurt nog wel een paar jaar hoor.
Ja.
Dat duurt nog wel een paar jaar. Ja. Nee, dat duurt wel een paar jaar. Dus,
Ja, en wat heeft, wat motiveert je om je echt voor de kerk in te zetten als geloofsgemeenschap?
Nou, wat mij altijd gemotiveerd heeft, dat is dat je naast je werk. Kijk, ik heb, hoe heet dat? Ik heb best een goed leven, laat ik het even zo zeggen. Ik heb mogen studeren, ik heb dat af kunnen maken, ik heb een goede baan gehad met alles erop en eraan. En ik vind dat je naast je werk, want ik deed het ook al tijdens mijn werkperiode, en ook terwijl de kinderen klein waren, dat je toch je op een bepaalde manier moet inzetten voor de gemeenschap. En dat kan een schoolbestuur zijn, dat kan een stichting zijn, dat kan een sportvereniging zijn. Nou, ik ben niet zo sportief, dus mij zie je. Zag je vroeger wel op het sportveld om mijn zoon te brengen en te halen. Maar actief, daar deed ik weinig. En het is bij mij op een gegeven moment zo gewoon gegroeid. Ik werd op een gegeven moment gevraagd voor de Maria van Jessekerk. Dat was in de periode dat die restauratie nog moest plaatsvinden. Dat men geen geld had of wat dan ook. En dat we moesten wachten op subsidiegelden. Ik zal nooit vergeten toen die hele grote storm is geweest in de jaren 80.
1990,
zoiets. Ja. En dat hier in Delft de toren stonden te wiebelen.
Ja.
En de bejaardenhuis, dat mijn buurman, die was toen de penningmeester van de Maria van Jessekerk. En die belde me op tijdens die storm en die zei, Jan, op je knieën en bidden dat die torens omgaan. Want dan komt er tenminste subsidie.
Schitterend.
Torens zijn niet omgegaan, subsidie is er wel gekomen.
Gelukkig.
Gelukkig wel.
En de kerk staat er prachtig bij.
En de kerk staat er prachtig bij. En dat willen we zo houden. Hè? Dat is juist een van de dingen. Dat beseft niet altijd iedereen. Van, je moet blijven werken.
Onderhoud.
En dat is niet alleen voor een gebouw, maar dat is ook voor de gemeenschap. Want je zorgt ook dat de gemeenschap dan op die manier actief blijft.
Ja.
Ja, en bijdraagt. En men vindt het, over het algemeen merk ik wel, men vindt het leuk dat men vrijwilliger is in de kerk waar dingen gebeuren waar ze, ook al op een heel ander vlak dan bouwgebied, maar dat men die kerk, dat stimuleert de geloofsgemeenschap.
Ja, maar het vraagt om onderhoud.
Het vraagt
ook om waardering en zeker en, niet vanzelfsprekend nemen van alle inzet van zoveel mensen.
Precies, en inventief zijn af en toe, hè?
Ja.
Heel inventief zijn.
Ja. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. We moeten eruit. Bedankt Jan voor
graag gedaan.
Alles wat je gedeeld hebt. Graag gedaan.
Goeie zondagmorgen.
Ja, bedankt. Goede zondagmorgen. En voor dit weekend vrede en alle goeds.